Lust jij nog wel een troostgerecht? Dan heb ik goed nieuws, want deze lente neem ik je nog één keer mee in de keuken van iemand met een bijzonder verhaal. Lente, herfst, tomato, tomato. Oké, het heeft even geduurd, maar hier dan eindelijk de lang, lang verwachte laatste aflevering van Troostgerechten. Met een heel bijzondere gast. Het heeft een reden dat je zo lang niets van me hebt gehoord. Zoals Florence and the Machine zingt, it's always darkest before the dawn. Volgens mij heeft ze gelijk. Zoals je misschien weet leefde ik sinds een aantal jaar met de gevolgen van een hersenschudding. En na weinig vooruitgang in 2022 was ik in december op alle fronten leeg en uitgeput. En juist toen, of misschien natuurlijk toen, vond ik de therapie die me werkelijk deed herstellen. Functionele neurologie. Een specialisering in de chiropractie die zich bezighoudt met het functioneren van je brein en de samenwerking daarvan met je lichaam. Ik volgde begin dit jaar 2 intensieve behandelweken waarin mijn lijf een shift doormaakte. Ik kan dit niet met woorden uitdrukken, maar het voelde alsof ik na 5,5 jaar afwezig zijn weer in mijn lijf en in de wereld landde. Via Margot Ros kwam ik hier terecht. Ben je benieuwd naar haar verhaal? Luister dan zeker ook even aflevering 1 terug. Maar goed, ik was dus nogal druk met elke dag gekke oefeningen doen met laserbrillen en draaistoelen en gewoon met opnieuw proeven van het leven. En nu ben ik terug. Nog 1 keer liet iemand mij meekijken tussen de potten en pannen en donkere bladzijdes. Ik ben in het West-Friese dorp boven Karspel. Met de uitlaatgassen van Amsterdam Centraal nog in mijn neus voelt de lucht op het perron tussen de weilanden als een frisse klap in mijn gezicht. De zon hangt al laag en terwijl ik met een paar diepe ademteugen mijn hoofd ophelder, wandel ik naar mijn bestemming. Ik ben heel erg benieuwd. Wat gaan we maken?
Oké, we gaan maken een salade. En denk nou niet gelijk van dit is een salade, man, want dat hoort er een beetje bij. Zo heeft mijn moeder me een beetje opgevoed. Er moet altijd wat gezond bij zitten. Verder gaan we 2 Beyond Burgers eten, voor jou één en voor mij één, op een bakkersbolletje. Dat is wel lekker vers. Ik at vroeger altijd een Duits biefstukje. Vond ik toen heel erg lekker. Zeker in fases als ik me niet heel chill voelde. Het was makkelijk, maar ook het gaf me wel voldoening zeg maar, qua smaak en het vulde goed. Mm-hmm. Ja, nu dus de Beyond Burger, omdat ik vrijwel geen vlees meer eet. En ik vind dit een vervanger die gewoon het meest op vlees lijkt. Die proeft echt bijna het verschil niet.
Ik ben benieuwd. Ik heb deze nog nooit gegeten volgens mij.
Nee?
Nee.
Oké, nou dan gaan we je echt verrassen.
Dit is Jan Dekker. Vanaf 2015 zaten wij samen in de collegebanken op het PC Hoofdhuis in Amsterdam, bij de studie Nederlands. Nu is Jan docent Nederlands en trotse vader van inmiddels een dochter en een zoontje. De vlotte gastvrijheid waarmee geluidstechnicus Chris en ik worden ontvangen verraadt dat dit voor Jan niets nieuws is. Zijn zolder is namelijk omgebouwd tot studio waar hij zijn eigen podcast Op Inspiratie host. En hier spreekt hij gasten zoals Arie Boomsma en Jan Geurts. Maar wij beginnen ons gesprek uiteraard aan het aanrecht. Alvast even vooraf. Wat verderop in het gesprek hebben we het ook over momenten dat Jan het leven niet meer zag zitten. Heb jij hier zelf ook mee te maken? Weet dat je hier 24/7 met iemand over kan praten door te bellen naar 0800 0113. Oké. Zet me aan het werk. Wat kan ik doen? Ik zie hier sla, paprika, tomaatjes.
Oké, nou, als je wil kan je de sla snijden. IJsbergslaatje.
Nice.
Als ik me niet goed voelde, en dat was grotendeels van de tijd, behalve als ik in de kroeg stond, dan vergat ik al mijn zorgen door veel te drinken. Mm-hmm. Maar eigenlijk had ik altijd, toen ik bijvoorbeeld op mezelf woonde, heel veel magnetronmaaltijden, wel vers. Die deed ik dan in de magnetron.
Hoe bedoel je vers? Van die supermarkt vers?
Ja, precies. Ja, okay. Die dingen, ja. En later kwam ik er pas achter dat ik ze beter een beetje op kon bakken. In plaats van de magnetron, dat niet al vitamintjes zo eruit geroosterd werden, om het zo maar te zeggen. Ja, en ik wilde vooral geen tijd kwijt zijn. En voor je eentje koken, dat... Ja, ik weet niet, dat... Ik vond mezelf ook niet waard of zo. Ik weet niet wat dat was.
Ja, als je zo slecht in je vel zit, is dat... Hoor ik wel bij meer mensen, best moeilijk om op te brengen.
Ja,
of zo.
Ja zeker. Dus, en ik had ook gewoon heel veel afleiding. Als ik klaar was met werk, dan wilde ik gewoon alleen even snel eten. En dan zocht ik gelijk een uitlaatklep in sporten. Want ik sportte dan wel echt iets van 6-7 keer per week. En dan vaak ook nog een beetje fitnessen.
Ik snij gewoon in mijn eigen vinger tussendoor. Oh, een
pleistertje nodig.
Alle messen bij ons op mijn huis zijn bot. Dus ik ga er gewoon ongeluk tegenaan met mijn vinger. Sorry dat ik je onderbreek, hoor.
Ik zal even een pleistertje voor je pakken.
Als twintiger heeft Jan een druk en bruisend leven. Hij geeft Nederlands les op het VMBO en is fanatiek met voetbal bezig. Hij sprint van prestatie naar prestatie en proost hier graag samen met zijn vrienden op. Donderdag na de training en in het weekend samen in de kroeg en zondag na de wedstrijd. Oh ja, en hij organiseert feestjes zo nu en dan. Gewoon knallen en positief denken, dat is zijn motto. En hoewel het hem goed afgaat, is er toch een leegte. Jan voelt zich alsof hij op de automatische piloot leeft. Totdat alles door een beschonken scooterritje plotseling tot stilstand komt.
En dan breek je ineens je hand. En toen dacht ik eigenlijk, ik leef eigenlijk alleen maar voor het voetbal hier in Nederland. Dat is het enige wat ik eigenlijk leuk vind. Maar waar word ik verder blij van? Want verder werd ik dan nergens meer blij van toen ik mijn hand had gebroken. Dus toen dacht ik, wat doe ik hier? En toen ging ik een rekensommetje maken. Toen dacht ik, oké, ik word heel erg blij van de zon. Dat weet ik van mezelf, daar leef ik helemaal op. En ik heb een diploma om leraar te zijn. Dus misschien kan ik wel lesgeven op een eiland ergens in de Caribië. Toen heb ik eigenlijk gesolliciteerd. Ik heb een brief gestuurd naar Den Haag. En daar moest ik toen de volgende dag direct op gesprek komen. Want ze waren al bezig met een soort van vergaderingen voor de mensen die waren aangenomen om die richting Aruba te sturen. Toen zei ze van, kom op gesprek. Dus toen ben ik heen gegaan. Gesprek aangegaan. Toen zeiden ze van, heel tof gesprek gehad. Je bent aangenomen. Wil je 1 jaar of 3 jaar? Toen zei ik van, ik ben er nog nooit geweest. Weet je, ik ga wel beginnen met 1 jaar. En toen was ik even uit het gesprek, had ik een uurtje pauze. En toen belde ik mijn beste vriend op van, hey man, ik ga op Aruba wonen. En hij sticht zo, wat? Dus ik een beetje uitgelegd.
Ineens, ja.
En toen had ik gelijk even op Facebook gezet, ik ga op Aruba wonen, ik ga daar les geven. En daarna kreeg ik allemaal appjes en belletjes van mijn familie van, hey, weet van niks, ga je op Aruba wonen? Oké.
De gebroken hand is dus het zetje naar een nieuw hoofdstuk. Aruba. Zo gezegd, zo gedaan. Hij heeft het daar naar zijn zin en de zon schijnt en zijn leven gaat er nog een paar versnellingen omhoog. Naast het lesgeven pakt hij ook het voetballen weer op. En voor Jan het weet, wordt hij gescout door de Arubaanse Voetbalbond en speelt hij als professioneel keeper in de Eredivisie. Ook de kroegen en de clubs blijven niet onbenut en ademruimte, dat is er eigenlijk niet. Alles gaat door en de alcohol stroomt ook weer rijkelijk. En dit belet Jan er niet van om in de auto te stappen.
We reden richting de kroeg, hadden daarvoor hadden we zitten maxen, weet je, dat drankspelletje. En ik lag er op mijn kop en als mijn arm buiten de deur had gehangen, wat ik normaal deed, want het raam is eigenlijk altijd open in zo'n jeep, dan had mijn arm er gewoon afgelegen.
Oh mijn god.
En nu lag mijn maat. Die lag zo bovenop me. En we lagen zo op de kop. Ik zeg, Hartie? Ja. Ik zeg, ga jij er eerst uit door dat zijraampje? Want ik zeg, jij ligt bovenop, dus dat is misschien beter.
Maar jullie waren ook helemaal niet in een shockstand
nee,
of iets?
Nou, hij daarna wel, want we klommen eruit. En toen kwam er politie kwam aanrijden. En die zei, wow, het is gebeurd. En hij raakte toen wel een beetje in een shock. Begon een beetje te trillen en zo. En toen vroeg ze aan ons van, hey, waar kunnen we jullie naartoe brengen? Dus toen zeiden we, naar de Gusto. Dat was de club. Dus toen werden we daardoor de politie afgezet.
Maar dan gaat het na een andere avond stappen weer mis. Dit keer loopt het ongeluk niet met een sisser af. Jan rijdt vanaf een afterparty naar huis en verliest ineens de controle over het stuur. De auto knalt tegen de muur van een huis aan.
En die hele jeep lag in elkaar, alles zat om mijn voeten heen, raam zat er allemaal splinters in. Mijn elleboog was door het raam gegaan. Ik lag met mijn hoofd op het stuur. Allemaal bloed uit mijn hoofd. En ik werd daar gevonden door de vrouw die de bewoonster was van het huis. En die had toen,
en lag je daar toen ook al even? Of zij merkte wel dat er iets gebeurde?
Ja, ze merkte dat er wat gebeurde, want ze hoorde in één keer een enorme knal. En toen heeft zij de ambulance gebeld. En die hebben mij toen meegenomen met een nekbrace in de ambulance naar het ziekenhuis. En weet je, toen kwam ik daar en toen lag ik daar. En toen kwamen al mijn vrienden toen. En toen dacht ik echt van, jezus, ben ik toch een klootzak, joh. Dit gaat echt helemaal nergens over. En toen dacht ik ook van, weet je, misschien moet ik ook naar huis, want anders dan kunnen ze me in een kist terugzetten in het vliegtuig.
Voelde je dat toen, na dat ongeluk, zo sterk?
Ja, zeker. Ik haatte mezelf echt. Het was echt verschrikkelijk. Zoveel zelfhaat als je dan kunt hebben. Dat is echt.
Het plan is om in Nederland direct aan de slag te gaan voor de klas. Maar dat blijkt nog niet zo makkelijk. Nederland heeft op dat moment te maken met een lerarenoverschot en Jan kan geen werk vinden. En een uitkering aanvragen, daar is hij te trots voor. Zonder daginvulling en zonder inkomsten komt hij thuis te zitten.
Hoe was die terugkomst weer van het zonnige Aruba in Nederland?
Ik leefde in een duplexwoning, in een bovenwoning, op mezelf.
Oké.
En
hier?
Ja, hier in de buurt. Nou, in Grotebroek ligt hiernaast.
Oké.
Ja. En eigenlijk werden de dagen steeds donkerder en donkerder. Ik leefde soms echt van een tientje per week. En ja, dat vertelde ik niemand, omdat ik me daar dus voor schaamde. Maar ik ging dus wel continu bij vrienden, familie ging ik eten. Ik dacht, als ik die dag nou bij die ga eten, heb ik in ieder geval mijn avondeten. En dan koop ik verder wel een brood en misschien nog wat. Maar als ik mijn avondeten daar dan weer kan doen.
Het scheelt weer.
En het scheelde telkens weer. En het enige wat ik deed was slapen, douchen en huilen onder de douche. Dat ik dacht van, wat de fuck doe ik hier?
Ja.
Weet je, waarom ben ik niet gewoon daar gebleven? Ik had daar gewoon een vaste baan. Het was elke dag mooi weer. Ik was evengoed wel blij, weet je wel, daar. Ondanks dat ik wist dat mijn patronen niet goed waren, had ik wel zoiets van, weet je, het zonnetje schijnt, dus ja. Dat is ook wel weer fijn.
Je had daar een leven en nu had je ineens helemaal niks.
Nee.
Overheerste er ook een gevoel van spijt daarin?
Ja, echt compleet. Ik was continu het nummer van Rihanna, Stay, I Want You To Stay, was ik aan het luisteren, echt op de repeat-modus. En dan zat ik echt onder de douche, met mijn rug tegen de muur. En de kraan zit ik echt steeds heter en heter en heter. En de tranen die werden gewoon steeds dikker, leek wel. En ik dacht echt, wat doe ik hier? Waarom ben ik in godsnaam teruggegaan gewoon? Ik had het daar zoveel beter.
Weet je nog goed wat voor gedachtes er dan allemaal door je heen gaan? Je zei al, ik heb spijt dat ik weg ben gegaan. En
ja, kijk, er zitten ook gewoon gedachtes tussen dat je het gewoon niet meer ziet zitten. En dat zijn wel gedachten zoals dat je bijvoorbeeld wel een keer ergens naartoe gaat en je staat op een station en dat je denkt van, hoe relaxed zou het zijn als ik gewoon nu even mezelf laat vallen naar voren.
Dan ben dat ik vliegt gewoon echt door je hoofd dan?
Ja, dat ik gewoon echt denk van, dan ben ik gewoon af van al deze gedachten. Dit zou me zoveel schelen, want je maakt jezelf gewoon helemaal gek. En dat is voor sommigen misschien niet te bevatten, maar je maakt jezelf echt knettergek.
Ja.
En je wil daar gewoon echt vanaf. En die gedachten gaan dan echt door je hoofd.
Je ziet gewoon geen uitweg. Als je zo gevangen zit in je hoofd, in al die loops, en er is geen andere input om daar iets aan te veranderen.
Gewoon, je hebt ook niet echt het idee van, over een jaartje kan ik me wel goed voelen. Omdat je gewoon je gedachten gewoon totaal niet, je kunt je niet voorstellen dat het weer beter zal zijn. Ik had toen echt zoiets van, gozer, jij zit echt gigantisch in de knoei met je gedachten. En je bent toch zo slim? Nou, ga je daar zelf maar uitdenken. Ga jezelf er maar uitdenken. Je bent toch zo slim? Je weet het toch zo goed? Je kunt toch zo positief denken? Ga jezelf er maar uitdenken.
Ja. En dan boos als het niet lukt.
Precies. En, ja. En zo kom je echt in zo'n loop. Ja.
Jan wordt overgenomen door zijn negatieve gedachtes. Hij houdt zichzelf verantwoordelijk voor zijn ellendige gevoel en vindt dat hij zichzelf eruit zou moeten kunnen denken. Want als er iets is dat hij niet wil, dan is het in een slachtofferrol zitten of om met de vinger naar een ander te wijzen. En zo draait hij steeds verder en verder in zichzelf vast.
Dit is allemaal gesneden. Uitje snijden, zou ik dat vast doen? Of?
Ja, het is goed. Helemaal goed.
Dit mag ook daarbij zo, toch?
Ja, zeker. Absoluut.
Zal ik het uitje op die plank doen?
Ja. Goed idee.
Hoe wil je die in ringen of in...
Als je hem door de helft snijdt in...
In halve ringen.
En daarna verder snijdt, dan komen er wel mooie ringetjes uit.
Chille messen zijn dit.
Wat zeg je?
Chille messen.
Ja.
En heel scherp. Je kan er goed mee in je vingertje.
Ja. Ja, ik moet zeggen dat mijn ritme toen ook heel erg op zijn kop lag. Waar ik nu 3 momenten per dag eet. En dan ook echt gelijkwaardig. Dus zeg maar, 's avonds met de avondeten eet ik exact dezelfde hoeveelheid. Nou ja, niet exact, maar ongeveer. Als 's morgens. Mm-hmm. 'S morgens eet ik gewoon veel. 'S middags eet ik veel. 'S avonds eet ik veel.
Gewoon 3 keer goed. Het water is gekookt trouwens.
Ja, dus dan zal ik even een wekkertje zetten.
Ja, jij bent de chef van timing en wat we nu moeten...
Ja, hey Google. Zet een wekker op 4 minuten.
Begrepen. Je wekker gaat om 1:06 s'avonds.
Ja, hij ging een minuut terug ongeveer. Dus met 5 minuutjes eruit, dan is hij net een beetje... vloeibaar nog, een klein beetje, maar niet te hard. Snap je wat ik bedoel?
Lekker, ja.
Nou, dus...
Waar is dat ei nu dan?
Ja, die blijft gewoon even hierin zitten.
Oh, die heb je hierin gedaan?
Ja, in de waterkoker.
De eieren hebben gewoon gekookt in de waterkoker. Ja, dat heb ik helemaal niet doorgehad. Ik denk, jij kookt water om het...
Oh, nee.
Oh.
Ja, dan laat ik ze gewoon 5 minuutjes erin zitten. Dan haal ik ze eruit en dan is het good to go. Snijplankje. Als ik naar op zoek.
Perfect. En die uien, die houden we rauw of die moeten ook nog gebakken?
Ja, het is wel lekkerder om die een beetje mee te bakken.
Bij de hamburgers.
Ja.
En de krieltjes.
Daar hebben we een ander pannetje voor.
Gaat dat tegelijk?
Ja, zeker. Zeker. Kijk, die zetten we dan een beetje op een grote vuur, de krieltjes. Ja. En dan doen we de burgertjes iets langzamer. Even aangooien.
Goeie wokvlam.
Ja, natuurlijk.
Op een zeker punt reikt Jan toch naar de buitenwereld voor hulp en bezoekt zijn huisarts. Deze adviseert rust, reinheid en regelmaat. Dat klinkt heel mooi, maar wat is dat dan precies? Dat vraagt Jan zich ook af. Hij heeft geen tools om met deze abstracte begrippen aan de slag te kunnen. En dit leidt tot grote frustratie. Toch komt er dan ineens vanuit een andere hoek iets wat een nieuwe fase inluidt. Een baan.
En toen ben ik dus aangenomen op een middelbare school waar ik les ben gaan geven. En toen merkte ik wel dat door de regelmaat ik wat beter in mijn vel kwam te zitten. En ook omdat ik meer onder mensen kwam. En vooral dat laatste stukje is echt heel erg belangrijk. Dat je mensen spreekt, mensen ziet. Daar leef je toch een beetje van op.
In het drukke ritme van een leraar is minder ruimte voor piekergedachten. Maar de overgang van thuiszitten naar lesgeven aan een klas pubers gaat niet zonder slag of stoot. In de auto naar school zit Jan soms te knikkebollen van vermoeidheid. Toch vindt hij zijn draai en neemt zijn energie toe. Via de middelbare school begint hij ook met studie Nederlands op de universiteit, in de hoop om met een diploma op zak terug naar Aruba te gaan. Op die studie ontmoeten wij elkaar. Jan is inmiddels 30 jaar oud. En hij komt op me over als een pruisende en lichtvoetige man die weliswaar niet zomaar achter zijn luiken laat kijken, maar wel altijd de sfeermaker in de klas is.
Inderdaad, kijk, op het moment dat ik ergens ben, dan krijg ik ook echt energie van mensen. Dat vind ik ook echt hartstikke leuk. Alleen ik merk dan dat als ik dan thuis ben, dat het me dan blijkbaar ook heel veel energie kost. Omdat ik ook... Ik geef ook best wel veel energie als ik dan in de ruimtes ben. Ik, ik, Ik vind het ook gewoon leuk om een goede sfeer op te bouwen. En als je dan thuis komt, dan merk je dat dan ineens heel vaak dan de klap komt.
Ja.
En ik had wel echt in die periode, ja, ik gaf toen 4 dagen les, dus op middelbare school. En ik deed die studie dus vol tijd. En ik voetbalde er ook weer bij. Ja, dat was gewoon echt heel erg druk. Dus op de momenten dat ik even thuis was, ja, dan klapte ik ook weer helemaal in.
Maar mag ik vragen, is het dan nog echt een keuze en het leuk vinden om sfeer te maken en de positieve Jan te zijn in zo'n groep? Had je daarin een keuze of is dat eigenlijk iets wat je misschien heel diep van binnen moet van jezelf?
Nee, ik heb inderdaad wel echt op een moment dat ik een school binnenstap, dat ik denk van oké, we gaan gewoon even gas geven.
Maar wat is dan dus gas geven? Dat jij alles moet geven aan de ander?
Ja, dat ik gewoon wel... het voelde ook een soort van... Het werd ook een beetje... Na een tijdje krijg je ook zoiets van... Het wordt van je verwacht of zo, weet je wel. En dat je misschien daar ook een beetje naar gaat leven. Maar ik wist... ik moet iets aan mijn gedachten doen. Want anders weet ik niet of ik er volgend jaar nog ben. Want ondanks dat het beter ging, zeg maar... zag ik nog steeds geen progressie in mijn gedachten.
Van buiten lijkt het wel weer te draaien, maar Jan blijft vastzitten. Dit houdt hij niet vol zo. Het moet anders en radicaal. Hij besluit een klooster in Thailand te bezoeken. Hoe komt een nuchtere jongen die nog nooit gemediteerd heeft op dat idee?
Het was voor mij echt een soort last escape.
Hoe kwam dan een klooster op je pad? Want ik vraag me nog steeds af hoe... Meestal zou je toch denken, zeker iemand als ik hoor hoe jij leeft... dat je denkt, oké, ik moet nu echt naar een psycholoog of zo.
Ja.
Toch?
Ja, ik heb...
Hoe kwam dit dan...
Ja, ik heb wel eens met een psycholoog gesproken. Was ook een beetje rond die periode. Alleen, die wilde me toen medicijnen gaan geven.
Oh ja.
Ik ben daar gewoon geen fan van. Ik zie dat ook als symptoombestrijding. Ik wil de oorzaak aanpakken. Dus toen dacht ik, oké, stel dat ik nu meega in zijn verhaal en ik ga aan medicijnen. Misschien ben ik straks dan wel afhankelijk van die medicijnen. Ja. Die kant wil ik absoluut niet op. Dus dat was voor mij echt een signaal. Gozer, je moet nu echt wat gaan veranderen en echt die oorzaak gaan aanpakken. En toen dacht ik gewoon, ik ben iemand van extreme. Dan boek ik gewoon een ticket naar Thailand. Ik kwam daar aan. Je moet helemaal in het wit gekleed zijn. Ik kreeg een soort cabin toegewezen. Een soort heel klein huisje.
Voor de duidelijkheid, jij had denk ik nog nooit van je leven gemediteerd toen.
Nee, okay. Nul. Okay. Nee, het was echt helemaal nieuw voor mij. Dus ik kreeg een soort huisje van echt... Ik denk dat het 3x2 was. Een hokje was het echt. Er lag een matje in. Waterkoker.
Geen bed, maar zo'n rieten matje.
Ja, zoiets. En ik kom daar dus binnen. Oké, dit is dus je plek voor de komende week. Oké. Wat je niet mag doen is je mag niet lezen. Je mag niet schrijven. En je mag met niemand praten. Je schept je eten op en niemand praat met elkaar. En dat is echt zo bizar. Het is net
hoeveel mensen waren er? Sorry?
Wat zeg je?
Hoeveel mensen waren er?
Nee, ik denk dat er 75 mensen ongeveer waren.
En het is stil.
Het is echt... Nou, je hoort alleen het bestek en dat soort dingetjes. Mensen schuifelen een beetje zo. Dat soort geluiden hoor je. Je hoort mensen eten. Maar niemand praat. Niemand zoekt ook bijna oogcontact. Heel soms zie je mensen dan die een beetje net nieuw zijn. Dat zie je dan direct dat ze oogcontact proberen te zoeken. Maar verder probeert niemand oogcontact
dus
te zoeken. Ja, dus ik zocht ook oogcontact. En dan zit je tegenover zo'n ervaren rot. Zo'n vrouw waarvan je denkt van, die zit hier al heel lang en zo, weet je wel. En die geeft dan alleen zo'n goedkeurend knikje op het begin dat je gaat eten en zitten. Dus ik had echt zo'n gevoel van, zit ik hier in een soort van zombiefilm of zo, weet je wel. Iedereen staart zo voor zich uit en gedachteloos lijkt wel.
En jij zit nog met een hoofd dat overuren
precies
draait.
Alles valt op, je bent overal mee bezig. En hun staren gewoon voor zich uit. En het lijkt ze niks te boeien of zo.
Dan is er een welkomstceremonie. Urenlang moeten ze in kleermakerszit zitten en Jan ervaart helse pijnen in zijn knieën. Hoe gaat hij hier doorheen komen? 1 keer per dag heeft hij een gesprek met zijn mentor en daarvan krijgt hij instructies voor loopmeditaties in de gemeenschappelijke zaal.
Dus dan loop je, maar op het moment dat jij die meditatie doet, moet je dus in je hoofd hebben, dat je gaat bewegen met je voeten, met je benen. Dus dan sta je, je begint gewoon met staan. En dan begin je bijvoorbeeld in je hoofd met heel up, moving, lifting, lowering, touching.
Dat moet je zeggen lowering. Tegen jezelf.
In je hoofd zeg je dat dan. Dus dan elke handeling van je voet, die zeg je in je hoofd. Dat zorgt er dus voor dat je niet aan iets anders kunt denken. Omdat je niet twee dingen tegelijk kunt denken. Dus je raakt echt in een soort van concentratie, een soort van focus. Dan begin je met 5 minuutjes. Nou, ga je weer even naar je huis. Doe je daar een zitmeditatie 5 minuten. Volgende dag wordt dat 10 minuten. Dag erna wordt het 20 minuten. Dag erna wordt het 40 minuten. En na een week zeiden ze van... Oké, je wordt nu uit je huisje geplaatst. Kom je in een ander huisje terecht. Maar je mag ook niet meer in de eetzaal eten. Je mag alleen je voedsel ophalen. Neem je mee naar je kamer. Daar ga je eten. Je mag ook niet meer die loopmeditaties in gemeenschappelijke zalen doen.
Je werd gewoon helemaal geïsoleerd.
Ik werd helemaal geïsoleerd, ja. En toen raak je natuurlijk steeds meer op jezelf. En ja, na een tijdje denk je van... dan zit je 40 minuten in kleermaken zit achter elkaar... Nou, dan ga je daarna 40 minuten loopmeditatie doen. Ga je daarna weer 40 minuten zitmeditatie doen. Dan kom je de volgende dag bij...
Voor de hele dag doe je dat dan?
Ja, doe je de hele dag. En dan kom je bij je mentor. En na een tijdje... je gaat toch wel nadenken, weet je wel. Van, waarom doe ik dit eigenlijk, weet je?
Want ik vraag me nu ook al af, als buitenstaander, als ik dit hoor... van, dan kom je toch weer... Je zou denken dat je dan dus weer in diezelfde gedachte...
Ja. Dus ik vroeg dan aan mijn mentor van... waarom doe ik dit eigenlijk? Wat leer ik hier nou van? Want het wordt me niet verteld wat ik hier nou eigenlijk aan heb. Ik ben de hele tijd aan het doen wat jullie aan het zeggen zijn.
Maar ik snap het niet.
Dat doe ik ook braaf, maar ik snap het niet inderdaad. Ja. En toen zei ze alleen tegen mij... what do you learn from easy? En toen was ik echt even stil. You're totally right. Yeah. All right. Then I'll go back. En ik ging weer terug.
Ik ga weer loopmeditatie
doen. Weet je? En ging ik weer mijn ding doen. En zij ging het ook gewoon niet vertellen.
Op een zeker moment roept de hoofdmonnik Jan bij zich. Die zegt, het zal wel moeilijk voor je zijn met slaapproblemen. En ook hij geeft hem een rits instructies die hier een beetje tegenin gaan.
Dus hij zei, je hebt ook slaapproblemen, zo weet ik. Maar vannacht gaan we proberen, je gaat niet slapen. Je gaat alleen nog maar mediteren. De hele nacht door. En ik was toen al in zo'n fase dat ik dus 3 uren achter elkaar zitmeditatie moest doen. Daarna 3 uur loopmeditatie, 3 uur zitmeditatie. Dat waren mijn dagen. Hij zegt, en dat moet je ook 's nachts volhouden. Ik zie je morgen weer. Dus ik dacht echt weer van... Jezus, waar is dit nou weer goed voor? Ik zeg, ik kom hier...
Ze maken me kapot.
Ik kom hier omdat ik problemen heb met slapen en zo. En nu mag ik niet slapen. Hij zegt, ga nou maar. Nou, dus ik ga. Dus ik... s'nachts volgehouden, weet je wel. Ik had vroeger ook wel eens een nachtje doorgehaald. Dus volgehouden op mijn tandvlees. En ik lag soms echt met mijn... Met mijn wang echt op de grond zo. En het kwijl droop eruit. Ja. Dat ik echt niks meer kon. Maar ik dacht, doorgaan, kom op. Het is maar een nachtje.
Maar dan mediteer je op je ademhaling, neem ik aan. Bij zo'n, of wat deed je toen?
Als je zitmeditatie doet, dan krijg je de instructie... om een aantal punten in je lichaam telkens af te gaan. Dus je begint bijvoorbeeld met je voorhoofd, denk je aan.
Bodyscan.
Ja, dan ga je in één keer naar je linker schouder bijvoorbeeld. Je linker elleboog. Je linkerarm, dan ga je bijvoorbeeld naar je middel. En dan ga je een heel rondje langs je lichaam. Maar als jij tussendoor een gedachte hebt... dus dat er random een gedachte opkomt van... wat doe ik hier? Of thuis is het fijn? Of weet ik wat. Gewoon een gedachte.
Mag ik raden wat je gaat zeggen? Dan begin je opnieuw.
Exact. Dat levert ook heel veel frustratie op... omdat je dus het rondje af wil maken. Dus je zit continu in frustratie. Volgende morgen... vol goede moed naar die monnik toe. Ik zeg, luister.
Laatste pik.
Ik zeg, luister. Het is gelukt. En trots dat ik was. En hij zegt, Jezus. Wat goed. Nou, hij zei niet Jezus, maar hij zegt zo van, jeetje, wat goed. En hij was ook trots. Hij zegt, Jan, vanavond mag je nog een avond niet slapen. En ik werd boosje. Ik zit echt, wat, dit meen je niet. Dit meen je niet. Dus ik ga natuurlijk ook weer vragen, heel rationeel. Waarom is dit goed voor? Waarom doe ik dit? Waarom moet ik nog een nacht? Ik heb het volgehouden. Ik heb slaapproblemen. Ik wil alleen maar slapen. En nu mag ik weer niet slapen. Geef me antwoorden. Hij zegt, antwoorden geef ik je nu niet. Die komen een keer naar boven. Misschien is het over een week. Ja. Misschien is het over een half jaar. En misschien wel over 5 jaar. De antwoorden, die zul je krijgen. Nu ga je weer terug.
Jan gaat terug naar zijn hut en voelt enorm veel boosheid. De frustratie blijft groeien tot de avond valt. En hij kan niets doen met zijn emotie en op den duur is het zo intens dat hij bijna oud gaat. Kort daarna komt zijn mentor hem even checken.
Ja, ik ging helemaal oud en het was ook zo dat ik begon een beetje te trippen of zo. Ik had het gevoel dat ze me daar wilden houden. Dat zat echt in mijn hoofd. Ik was echt een beetje de weg kwijt.
Paranoia of zo.
Ja, ik werd echt paranoia.
Dat is wel eng.
En ik had daar een telefoon. En dat was alleen om je wekker bij te houden van hoe lang je aan het mediteren was. Want hij stond zeg maar al die tijd gewoon op vliegtuigmodus. En toen ik dus mezelf een beetje van de grond optilde, toen had ik zoiets. Ik moet mijn beste maat bellen. Ik moet Sander bellen. Ik moet Sander bellen. Ik moet Sander bellen. En, maar ook weer iets die me zei. Maar wat doe je nou gek? En dan weer, ze willen je hier houden. Ze willen je hier houden. Zie je, iedereen zit
gewoon
hier.
Helemaal je gedachten.
Iedereen zit hier.
Helemaal.
Ja, ik werd echt helemaal gek. En toen dacht ik, oké. Zet over 2 uur een wekker. En als je dan nog steeds denkt dat ze je hier willen houden en dat ze dit allemaal expres doen, want je ziet hoeveel mensen er hier lopen en dat niemand hier weggaat. Als je het over 2 uur nog steeds denkt, dan mag je hem bellen en dan mag je een ticket voor je regelen en dan mag je komen halen. Maar ga nu nog geen actie ondernemen. Dus toen heb ik een wekker gezet, voor over 2 uur. En ik bleef wel een beetje in die toestand ze wil me houden. Maar toen na 2 uur, toen was ik kalmer. En toen was ik wat meer bij zinnen. En toen dacht ik nee, het klopt misschien niet. Weet je, ik was misschien een beetje gek. Ik was misschien een beetje te weinig slaap.
Ja, dat ook.
Elkaar. Dus toen later op die avond kwam dus die mentor. En die vroeg toen hoe het met me ging. En toen legde ik dus uit dat het niet helemaal goed was gegaan. En zei ze van meestal hebben mensen rond deze periode altijd een beetje een soort van spaties, om het zo maar te noemen. En daarom kwamen ze ook even inchecken bij me of het wel goed ging. En dus toen zei ze van rustig aan. Soms heeft je lichaam gewoon even rust nodig, even een resetje. En geef je er dan ook aan over. Want je wilt jezelf nu de hele tijd tegenhouden. Maar luister ook soms een beetje naar je lichaam. En de 4e dag kwam ik daar. Dat was dus de laatste dag, de 4e nacht dat ik niet kon slapen. Toen kwam ik daar binnenlopen. Ik zeg, luister. Volgens mij mag ik niet slapen vanavond, toch?
Ja.
Goed. Of niet? Toen zei ze, dat heb je helemaal goed. Ik zeg, oké, helemaal prima, man. En ik ga weer weg. Dus toen ben ik gewoon weggegaan. Geen probleem.
Ben je toen wel gewoon gaan slapen? Of?
Nee.
En je had er gewoon vrede mee?
Ik was gewoon overeen.
Ja.
Er was gewoon geen frustratie meer, want ik wist gewoon, oké, ik kan hier gaan zitten met mijn boosheid.
Ja.
Ik kan uren achter elkaar boos zijn, gefrustreerd, weet ik wat. Het helpt niet. En toen de laatste dag kwam ik weer bij hem. En voordat ik naar huis ging, toen kreeg ik een mooie ketting van hem. En toen zei hij al van, Jan, ik weet dat je nu nog geen antwoorden hebt. En dat je ook met heel veel vragen naar huis wilt gaan. Maar er komt echt een moment wanneer alles op zijn plek gaat vallen voor je. Probeer het mediteren vol te houden, hoe dan ook. Maar er komt een keer een antwoord op al jouw vragen. En zo ben ik eigenlijk naar huis gestuurd.
De burgers liggen inderdaad wel even lekker te pruttelen.
Ja.
Ik zie een mooi bruin krokant randje.
Ja, zeker. Ziet er goed uit. Ik zal alvast even de bolletjes pakken. We kunnen die straks beleggen. De eitjes kunnen er straks ook even bij. Ja, dat wordt smikkelen hoor.
Die eieren ga je nog hierin gooien ook?
Of ja, in de salade.
Oh ja.
Ja. Pak alvast even borden. Oh wacht, ik heb hier in de vaatwasser nog wat schoons. Zo.
los van eten, waar denk jij eigenlijk aan bij troost? Wat is troost voor jou?
Wat is troost voor mij? Dat is een goede vraag. Toch eten.
Ja?
Ja, want ik had wel ook echt heel veel zakken Red Band drop. Die heb ik echt verslingerd. Ook gewoon na het avondeten.
Van die winegum drop dingen
ja,
of zo?
Ja, klopt. Oh, ja, ja, die, ja.
Zijn heel lekker.
Ja, en mijn vriendin, toen ik net een relatie met haar kreeg, die zag me dan zitten na het avondeten. En dan had ik gewoon zo'n hele zak weg voordat ik naar training ging. En had ik ook gewoon, dan ging ik op mijn vestpaadje ging ik richting mijn voetbalclub. En had ik ook gewoon zo'n zak in mijn jaszak zitten. En dan tijdens de rijen pakte ik gewoon die drop iets.
Maar hoe?
Ongekend.
Had je geen...
Oh, de eieren. Hey Google, stop de wekken. Oh, even iets dichterbij. Oké, de eitjes mogen eruit. Die knietjes mogen erin.
Oké. Okay. Het begint ook lekker te pruttelen.
Ja. Zeker. Gaan we even iets lager zetten. Krieltjes. Een lepeltje. De eitjes.
Oké, maar eten en winegums dus?
Ja, eten en winegums, zeker.
Heb je een spatel? Oh ja, daar.
Ja. Kijk. Alsjeblieft. Eten. Verder kon ik eigenlijk ook wel heel goed films kijken en series.
Oh ja, dat is ook een goeie.
Dat was echt om je gedachten te verzetten, zeg maar. En dat... dat was gewoon echt heel erg fijn. Dat je gewoon niet hoeft na te denken. Dus dat gaf me wel veel troost.
De burgers liggen inderdaad al even lekker te pruttelen.
Ja.
Ik zie een mooi bruin krokant randje.
Ja, zeker. Ziet er goed uit. Ik zal alvast even de bolletjes pakken. We kunnen die straks beleggen. De eitjes kunnen er straks ook even bij. Ja, dat wordt smikkelen hoor.
En wat heb je nu, vanuit nu, gezien? Wat is het inzicht op? Wat heeft het jou gebracht, dit?
Ja, wat het me gebracht heeft, is dat ik inmiddels weet dat er een ruimte zit tussen wat er gebeurt en hoe jij daarop reageert. En die millisecondes, die gebruik ik nu bijna dagelijks om daarin mijn gedrag te bepalen. Of hoe ik kijk naar dingen. Want het is eigenlijk bijna altijd een verhaaltje wat je jezelf vertelt. Kijk, iets gebeurt, maar het ligt er heel erg aan hoe jij uit je bed bent gestapt. Als jij vrolijk uit je bed komt en iemand maakt een nare opmerking naar jou, dan haal je je schouders erover op. Maar op het moment dat jij niet fijn uit je bed bent gestapt en je voelt je niet zo lekker en iemand maakt een nare opmerking, ja, dan voel je heel na daarover. En waar ligt dat dan aan? Dat ligt dus niet aan die opmerking.
Het ligt ook niet aan wie jij bent als mens, maar aan een soort van de...
Wat vind jij ervan?
En het moment, het verhaal waar je op dat moment in zit.
Precies, en dat is dus het stukje. Het is het verhaal wat jij jezelf vertelt. Van hoe waar is het wat diegene zegt? Of klopt het wel wat ik denk? En het hoeft dus niet eens te zijn wat iemand anders tegen je zegt. Maar ik heb het heel erg toegepast op wat ik tegen mezelf vertel. Dus als ik de hele tijd tegen mezelf ga vertellen van... Ja, je bent lui of je moet presteren. Dan kan ik nu al heel snel die gedachte toetsen binnen die seconde. Van, is het waar wat ik denk? En die vraag levert al zoveel op. Want je kunt zo vaak nee zeggen daarop. Hè? Moet ik iets presteren om me gelukkig te voelen? Nee. En dan is gewoon de discussie al weg. En dan hoef je niet een half uur of 2 uur of 3 uur daarin te verzanden. Dus ik wist dat ik van... als ik bijvoorbeeld beneden kom en ik ga direct op de bank zitten... dan kan ik mezelf heel erg lui gaan vinden en voelen. Ja? Dus dan merk je dat je dat gaat denken. En dan kun je er op 2 manieren mee omgaan. Dan kun je of dus zoals ik... met het denken oplossen. Dus denken van, nou ja, klopt het wel wat ik denk? Nou, het antwoord is nee, want je kunt gewoon op de bank zitten zonder dat daar een negatief gevoel bij hoort. Of je kunt het bijvoorbeeld ook voorkomen dat je in die situatie terechtkomt. Hè, als je het al heel vaak hebt gedaan. Door bijvoorbeeld iets te gaan doen. Kijk, als ik nu beneden kom, dan is het eerste wat ik doe, is ik neem 2 glazen water en daarna ga ik een rondje lopen. En omdat het begin van mijn dag dan al zo goed is, ik ben al in beweging gekomen, verzand ik ook niet in dat soort gedachten. Er zitten ook gewoon dagen tussen die in sessie zijn. En dat is oké. Of een 4. En dat is oké.
Ben je zelf meer gaan omarmen als gewoon mens
zijn?
Ja, zeker.
Hoor. Dat je gewoon veel meer hebt. Oké, ik ben nu even moe. Ik ga nu gewoon even mijn batterijtje opladen.
Ja.
Ik check nu gewoon even uit. Ik neem gewoon een bad.
Lekker in bad. Ja. Dat heb ik ook vaak nodig.
Ja. En dan, ja. En dan merk je dat je daarna gewoon, warempel, veel beter in je vel zit.
Wees meer bewust van je gedachtes en oordeel minder over jezelf. Het zijn die uitgangspunten die Jan veel hebben gebracht. Maar misschien lijkt het alsof hij op deze manier zijn binnenwereld nu helemaal onder controle heeft. Maar nee, hij is zich ook erg van bewust dat dit hem nog geen supermens maakt. Supermensen bestaan ook niet. Binnen Jan is het gevecht tot rust gekomen. Maar het blijft een uitdaging om echt bij zijn emoties stil te staan. En om deze te delen met de buitenwereld, bijvoorbeeld met zijn vriendin Laura. Daar is hij pas de laatste periode bewust mee bezig. Het is nog moeilijk om tegen haar te zeggen, hey, ik voel me gewoon even heel erg kut en ik heb even een knuffel nodig. Ik vraag Jan of hij ook nog triggers tegenkomt die hem terugtrekken naar die donkere tijd.
Het is namelijk niet zo dat... Kijk, er zitten natuurlijk bepaalde patronen in je hersenen, bepaalde hersenstructuren, bepaalde verbindingen die zijn gelegd. Omdat ze al zo vaak voorbij zijn gekomen. Dus ik weet van mezelf, als ik een avondje ga stappen met de mannen, dat ik dan de week daarna momenten kan hebben die een soort referentie hebben naar die periode daarvoor. Dat ik me dan ineens heel slecht kan voelen. En denk van, waarom doe je dit? En
meteen over dat uitgaan ook, dat je denkt, dat kan niet. Of
ja, ja, nou, dat ik denk van, je was hier al voorbij. Of je erover gaat oordelen. Alleen nu calculeer ik dat al van tevoren in. Dus,
ja,
dus,
maar je bent toch geen robot? Je weet het niet per se, toch?
Nee, maar ik weet gewoon van, hey, gozer, jij gaat je na die week, ga je gewoon wat minder voelen. En dan is het niet zo zwaar.
Op de sporadische avondjes stappen na laat Jan alcohol tegenwoordig liever staan. Want zijn gezondheid staat nu voorop en de losbandige 20 jaren heeft hij ingeruild voor een gestructureerd gezinsleven. En dit betekent ook geregeld sporten en bewegen, gezond eten en voldoende rustmomenten inlassen.
Ik weet dat ik het nu op deze manier gewoon al heel lang volhoud. En dat is voor mij oké. Dat is voor mij een juiste balans. En ik denk dat iedereen, kijk, dit is nu mijn balans. Maar dat wil niet zeggen dat dat voor iedereen werkt. Nee. En dat pretendeer ik ook zeker niet. Je moet gewoon echt kijken naar van wat werkt voor jou. En misschien werkt elke avond 1 rood wijntje voor jou.
Ja.
En dat is oké. Voor mij werkt dit. Alleen kijk naar wat voor jou werkt. En ga niet drinken om de ontspanning te zoeken, zeg maar.
Met dit bedoel je, denk ik, de mindful approach.
Ja, dat je echt leert kijken naar van wat voelt voor jou goed. Waardoor vind jij jouw juiste balans? Alleen wat me echt heeft geholpen, en dat is echt uit de boeken van Jan Geurts. En die zijn echt heel diep. En dat was voor mij echt een eye-opener dat ik dat las. Je gedachten zijn gewoon niet echt. Het is gewoon, ze voelen wel echt.
Ja.
Alleen het is niet per se de waarheid.
Nee.
Alleen je gelooft er heel erg in.
Ja.
Je gelooft er heel erg in. En als ik dat even wat eerder had geweten, van het hoeft niet per se allemaal te kloppen. Je denkt wel dat je een slimme gast bent, maar het hoeft niet per se allemaal te kloppen.
Het klinkt alsof je inderdaad echt nu meer gewoon dat Jan en Jan in line zijn, zeg maar.
Ja.
Dat je gewoon in verbinding bent met jezelf.
Ja.
En niet waar je ook bent, neem ik aan, dan de sfeermaker wil zijn.
Precies.
Of helemaal aanstaat.
Want, ja, en dan luister ik ook echt naar mezelf van, hey, heb ik nu zin in die discussie of niet? En als ik het dan niet heb, ja, dan zit ik gewoon rustig op mijn stoeltje. Ik hoor het aan. En in mijn hoofd heb ik dan soms een bakje met popcorn bij me. En dan denk ik gewoon, weet je, dit is gewoon alsof ik Netflix zit te kijken.
Ja, je beslist waar je je energie in stopt.
Precies.
En waar je niet.
Ja, en ik probeer nu steeds meer te kijken van, dit is gewoon vermaak. Dus ik ben hem gewoon een beetje intern aan het lachen soms. Van, oké. Die zijn zo lekker aan het keuvelen. Ja. En ik zit er gewoon bij. Het is gewoon bijna televisie.
Uit het verhaal gestapt, ja.
Ja.
En ben je blij met waar je nu staat?
Ja, zeker. Ik had gehoopt dat ik op een bepaald punt zou zijn nu. Maar ik ben er eigenlijk al ver voorbij. En ik had dat absoluut niet voor mogelijk gehouden toen ik zo diep zat. Toen dacht ik echt van, ik had wel een bepaald beeld van hoe ik zou willen worden. Ik ben daar nu al voorbij. En dat geeft me al zoveel geluksgevoel.
Wat had je, sorry, niet om het nu weer langer te maken, maar wat had je voor ogen dan? Wat je zegt waar je aan voorbij bent?
Ja, in ieder geval stabiel. Minder drinken. Structuur in mijn leven. Dat soort dingen, de gewone dingen. Maar dat ik ook mentaal zo zeer zou zijn gegroeid in die aantal jaar. Dat had ik van tevoren niet durven dromen. Dus dat heeft me gewoon heel veel extra's gegeven. En doordat ik nu veel meer in het moment kan zitten, geniet ik zoveel meer van kleine dingen. Van mijn dochter kan ik echt, niet de hele dag doorgenieten natuurlijk. Dat klinkt een beetje gek, maar ik heb zoveel momenten gedurende de dag dat ik heel bewust, intens naar kan kijken zonder dat ik met mijn telefoon bezig hoef te zijn of dat er een televisie aan moet staan. Dat ik gewoon puur met haar bezig ben.
En het enige wat ik me nu nog afvraag is, had het niet nog iets kunnen brengen als je wel in die periode tegen mensen had gezegd, meer mensen had gezegd hoe het ging? Want
ja, uiteindelijk is praten echt het beste. Ja, dat heeft mij echt heel erg geholpen door open te zijn, ook naar mijn vriendin. Dat heeft ook echt tijd gekost. Voor de een is de tijd eerder rijp dan voor de ander. En het is gewoon heel moeilijk te zeggen van wanneer voor jou de tijd rijp is. Je kunt dat niet tegen anderen zeggen. Je moet het echt aanvoelen, maar het is wel echt een goed advies om het bespreekbaar te maken met mensen. Want je zult merken dat eigenlijk iedereen altijd wil helpen. Iedereen heeft zijn eigen weg. En bij de een duurt het 1 jaar, bij de ander duurt het 10 jaar. Iedereen heeft zijn eigen tijd, zijn eigen pad. En ja, ik had gewild dat iemand wel iets eerder tegen me had gezegd dat ik niet al mijn gedachten had hoeven geloven.
Ja, ja.
Dat had me wel een hele hoop ellende gescheeld. Maar daarentegen hebben al die negatieve jaren me uiteindelijk ook weer gevormd tot wat ik nu ben. Dus we willen altijd heel graag alles bestempelen met goed of fout.
Maar zo werkt het
gewoon. Maar uiteindelijk is het goed voor me geweest wat er is gebeurd.
Het is wat het is. Dat is denk ik de conclusie. Ja,
ja, zeker.
En dat is oké.
It's oké.
Ik vind het bijzonder en tegelijk hartverscheurend dat Jan als laatste strohalm om te willen blijven leven naar de andere kant van de wereld reisde. Hij komt over als een echte verhalenverteller en is in zijn werk dagelijks met gespreksvoering en taal bezig. Nou, dat is iemand met alle tools in handen om woorden te geven aan zijn gevoel, zou je denken. Maar dat maakt het uiteindelijk nog niet makkelijker om die donkerste plekken in jezelf met de buitenwereld te delen. Om die knagende kronkel diep in jou te omschrijven aan een ander, terwijl je er zelf eigenlijk amper iets van begrijpt. Zelf ben ik wel een prater en als ik mijn worstelingen niet met dierbaren deel, voelt het op den duur alsof ik ontplof. Maar ook mij lukt het in zwaardere tijden niet altijd om het onderste en pijnlijkste uit die binnenwereld naar buiten te brengen. Soms kon ik geen woorden vinden en soms leken ze te afschrikwekkend om uit te spreken. Dan hield ik ze maar veilig voor mezelf. Een gevoel is fluïde, veranderlijk en moeilijk te vangen. Een taal is iets concreets, blijvends. Misschien is het wel die vertaalslag die het zo lastig maakt. En toch, ik hoop dat we tenminste blijven proberen, zodat we met vallen en opstaan toch die verbinding met elkaar aangaan.
Nog een beetje zout erop. Klinkt altijd wel lekker.
Love it.
Alright. Nou, dan kunnen we aan tafel.
Heerlijk, dank u. Mes en vork gewoon.
Ja.
Ik moet zeggen, dit brengt mij ook wel een beetje naar vroeger. Want wij aten vroeger wel eens... Wij hadden altijd zaterdagavondje. Dan mochten we met z'n allen op de bank eten voor de tv. Ja. En dan hadden we wel eens dat we broodje hamburger aten op zaterdag. Dat was dan ook gewoon hamburger met zo'n ananas schijf erop. En dan met een plak kaas eroverheen.
Ah ja.
En mayo en ketchup volgens mij. Ja.
Oh.
Vond ik toen ook echt super lekker, maar ik...
Nou, dat is fijn.
Eet dat nu niet meer. Je hebt er iets lekkers bij gekocht, zie ik.
Ja, dat is een Leids Motif rood wijntje. Eerlijkheid gebied te zeggen dat ik deze nog nooit heb gehad. Het is een rode wijn zonder alcohol. Doordat we het al over gezondheid hadden eigenlijk net.
Ik ga het meemaken.
Ja, die is echt heel goed.
Dus volgens mij ben je altijd team ketchup of team curry, toch? Gewoon met friet en alles.
Ja.
Dus ik ben altijd team ketchup, dus ik heb geen verstand van curry.
Oh, nee?
Nee.
Oké.
Okay. Oh, er gaat nog meer op?
Nee, dit is voor de kieltjes.
Oké, okay, ik dacht
gewoon
al.
Gewoon
moet ik er nog meer op?
Nee, het is gewoon voor
dit
de kieltjes.
Vind ik chill.
Ja.
Oké, okay, enjoy.
Ik ben benieuwd hoe je het vindt.
Ik ook.
Ja, is goed hoor.
Ik zie nu al dat ik aan het eind helemaal onder de mayo en de curry zit, want ik kan niet eten.
Ga je gang.
Ik moet even de...
Wijn.
Alcoholvrije wijn posten. Op. De gezondheid.
Ja, op de gezondheid vind ik het mooi, hè.
Hoe is het om dit weer te eten na een jaar?
Ja, ik moet zeggen dat... het is wel een feest der herkenning, moet ik zeggen.
Ja?
Ja, zeker omdat je het gewoon al zo lang niet hebt gegeten. Het is toch een beetje je oude leeftje, al heb ik daar nu geen negatieve gevoelens meer bij.
Dat is mooi.
Ja. Voorheen kon ik dat nog wel hebben. Als je dan terugdenkt aan die tijd. Dat je dan ook naar kunt gaan voelen. Tegenwoordig kan ik er meer met een afstandje naar kijken. Dat ik daardoor ook ben geworden wie ik ben.
Echt verder... in je leven ervan.
Ja.
En inderdaad, dat is denk ik een teken dat je er helemaal uit bent. Dat je ook kan zien inderdaad wat je gebracht heeft.
Ja, exact.
Ja.
Ja. En dat je nu dus ook, als je tegenslag ervaart... dat je er heel anders mee omgaat. Omdat je niet weet wat het je brengt. Als iets tegen zit, misschien brengt het me later wel iets heel moois.
Je hebt gewoon veel meer veerkracht opgebouwd.
Ja.
Dat is een mooie afsluiter, denk ik.
Ja, toch?
Ja. Gewoon lekker genieten van de burger. Allemaal proberen, jongens. De Beyond Burger.
Ja, is lekker juicy.
Mm-mm-mm.
De rust, reinheid en regelmaat heeft Jan uiteindelijk toch in zijn leven weten te brengen. Na een hobbelige weg weliswaar. Zijn verhaal schiet overigens wortel in bepaalde gebeurtenissen uit zijn jeugd. Hierover vertelt hij in de podcast Held in Eigen Verhaal. Dit was, voorlopig, de laatste aflevering van Troostgerechten. Het leven laat zich niet voorspellen en wie weet mag ik in de toekomst nog meer gerechten en verhalen ontdekken. Maar voor nu zeg ik, dankjewel voor het luisteren. En mocht alles een keertje helemaal tegenzitten, dan kun je altijd nog de keuken in duiken om een heerlijk troostgerechtje voor jezelf te maken. Deze podcast werd gemaakt door mij, Lonneke Bijman. De geluidstechniek was in handen van Christian Knoop. Productie door Kim Kabbedijk. De editing en mixage werden gedaan door De Audio. En de cover is ontworpen door Eliane Koolstra. Met speciale dank aan Joep Borsma. Troostgerechten is een productie binnen Talpa's project The Cast.